is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8.
Meisjes, dames en heren, kruip gezellig wat dichter bij je radio. Of je telefoon, of je iPad, of hoe je ook luistert. Buiten stormt het, maar binnen is het gezellig, want Boenkoes Time is aangebroken. Boenkoes is onderdeel van Radio Oras. En we hebben hele leuke gasten vanavond, dat kan ik je wel verklappen. En links van mij zit niemand minder dan Karel Vincent van de Graaf. Hallo.
Hallo.
Normaal gesproken all the way from Den Helder, maar vanavond all the way from...
Den Haag.
Ja, check. Ja, precies, check. Ja. Heb je een inspirerende bijeenkomst gehad in Den Haag?
In Den Haag was ik met vrienden voor Valentijn. Hadden we een dubbel date in Hotel Des Indes. En vandaag had ik een bijeenkomst in Amsterdam, of hier in Amsterdam, met Tracing Your Roots, een werkgroep om... Een reis naar Indonesië te realiseren.
Een reis naar Indonesië. Ja. Hold that thought, want daar gaan we het nog over hebben vanavond. Yes. Tegenover mij zit niemand minder dan Esmee Ousmani.
Hallo.
Hallo. Nou, dame, dat jij nog tijd vindt om even hier te zitten, dat vind ik al heel erg fijn. Ja. Want er is een nieuw boek, er is een nieuw toneelstuk. Je schrijft elke dag sowieso op Facebook. Ja. One writing a day. Ja, waar ik heel jaloers op ben, want ik schrijf ook wel eens wat, maar elke dag lukt me dan net niet. Je maakt liedjes, je bent moeder natuurlijk ook nog. Hoe krijg je het voor elkaar?
Niet. Okay. Ik heb er net 2 weken uitgelegen met griep. Nee, het gaat prima hoor, maar het is wel heel erg plannen. Of eigenlijk, nou niet plannen, gewoon doen. Misschien.
Gewoon maar doorgaan.
Ja, gewoon doorgaan.
Maar het gaat goed met
gaat
je
goed, ja, ja, het gaat goed.
Fijn dat je er bent. Yes. We gaan straks ook over al jouw projecten praten natuurlijk. En gelukkig is hij er ook weer. Mijn vaste, toevertrouwde rechterhand. Ja. Hey, vriend Patty.
Hi.
Hoe is die?
Ja, goed.
Ja? Ja. Heb je de storm een beetje doorstaan?
Ja, jawel. Ja, we hebben niet zo heel veel gedaan. Ik heb echt vlees gemaakt dat dan echt 6 uur moest gaan sudderen. Dus dat was mijn drukste bezigheid vandaag.
You have to do one thing.
Ja, en het was gelukt. En dan verder Ajax gekeken. Dus het was echt een lekkere zondag.
En dan nu eventjes werken, maar dat is ook
precies,
leuk.
Ja, leuk.
Ja, leuk. Je hebt weer een lekkere rockplaat meegenomen als muziekkeuze.
Ja. Ja, ik dacht, het is wel even lekker weer. Wat gitaar.
Ja, snerpende gitaar gaan we straks allemaal horen. Maar eerst muziek, drum roll, please.
Under the raging sun's open fire. Sunshine. Shoot me down and break my heart. It's the black horizon. Oh, you paint the sight, I paint the picture. And you wanna do it. Oh, all she wants to do. Sunshine.
Mm-hmm. is echt dé topfavoriet van Efriem en mij. Hè?
Ja, ja, ja. Dat vind ze echt heel goed.
Black Pumas natuurlijk. Ja. Even wat feitjes over deze band. Ze komen uit Austin, Texas. Ze bestaan uit Eric Burton en gitarist-producer Adrian Quesada. Ze werden opgericht in 2017 nog maar. En brachten op 21 juni 2019 hun debuutalbum uit. Dat gewoon Black Pumas heet. En ze traden dus op in South by Southwest. Al meteen, hè, het eerste jaar dat ze bestaan eigenlijk. En hebben ook meteen een nominatie bij de Grammys gewonnen. Als beste nieuwe artiest. Of nominatie. Ja. Ze zijn het dan niet geworden,
nee,
denk ik.
Nee, volgens mij niet.
Maar genomineerd. Ja, ja, ja. En ze bestaan nog maar net. Ja. Nou, wat ook wel leuk is. Het titelloze debuutalbum van het duo werd door The Guardian perfect als perfect gerealiseerd omschreven. Terwijl Pitchfork het geluid van de band omschreef als acuut filmisch. En Rolling Stone complimenteerde de onvermoeibare, charismatische energie van frontman Eric Burton.
Ja.
Nou, ik heb ze vorige week live gezien. Dat charismatisch en onvermoeibaar, ja, dat klopt, hè?
Ja, en ik zag ze toen in Paradiso Noord eind vorig jaar, volgens mij. Ja, het is gewoon te gek.
Ja.
Maar die moet je ook, die man ook, dat is gewoon ook echt een hele goede producer, die gitarist. Het is niet zomaar iemand. Die heeft ook voor Prince volgens mij nog nummers gemaakt en dat soort dingen. Dus het is wel iemand die echt weet hoe je goede muziek maakt.
En hij heeft die zanger dus eigenlijk een beetje van de straat gepikt bijna. Want hij was busking. Nou, dat betekent gewoon op straat met je gitaartje en een pet. Klopt. Om geld te verdienen.
Klopt. En hij was dus weer bezig met dat project, het Black Pumas project. En toen had hij iets van, ik moet een zanger hebben. Toen via via hoorde hij dus dat er een goede zanger zou zijn. En toen heeft hij hem gebeld. En toen heeft hij telefonisch wat ingezongen. En zei van, ja, jou moet ik hebben.
That's it. Ja. You're it.
Ja, heel tof.
Nou, wij zijn zo fan. En ik heb gewoon besloten van, we doen straks nog een nummer. Aan het einde van het programma. Van de Black Pumas. Want ze zijn gewoon heel goed. En iedereen moet ze checken. Je luistert naar Boenkoes. Boenkoes, onderdeel van Radio Oras. En vanavond zijn mijn gasten Esme Ousmani, theatermaakster en boekenschrijfster. En Karel Vincent van der Graaf. Hoe zou jij jezelf omschrijven, Karel Vincent?
Als een hele vrolijke jongen, die heel erg open is, waarvan mijn passie ligt in het onderwijs. Mijn passie ligt in onze gedeelde geschiedenis.
Ja?
En ook gewoon contact hebben met mensen. Dat vind ik heel fijn.
Ja. Ja. Jij werkt bij Sieraad met een Z, klopt dat?
Ik werk niet bij Sieraad, maar ik werk voor Tracing Your Roots als co-host. En dat is onderdeel van, als een project van Sieraad.
En dat heet Tracing Your Roots. Nou, de naam zegt het al. Ja. Je roots, je wortels onderzoeken. Wat is er zo leuk aan dat project?
Wat het voor mij zo bijzonder maakt, is dat je niet alleen je eigen roots ontdekt, maar ook verhalen kunt delen, direct kunt delen. Je het gevoel krijgt van, hey, ik ben niet de enige met deze vragen. En je kunt sparren met elkaar. Er ontstaan gewoon vriendschappen. Dat is een neveneffect. Ja, dat gebeurt dan. En het is gewoon heel fijn om met elkaar te zijn eigenlijk. En samen je familiegeschiedenis in te duiken. Ja.
Hoe ziet die van jou eruit? We hoeven niet helemaal terug naar de 19e eeuw. Ja. Maar vader, moeder, dat soort dingen. Je roots?
Mijn roots, ja. Nou, ik heb een vader en een moeder.
Jo!
Nee, mijn vader zijn roots... Of die liggen op Java. Hij is daar ook geboren in 1953. En is met zijn moeder, mijn oma, in 1958 naar Nederland gekomen met de Thomas Cook. Zijn vader, mijn opa, is later overgevlogen in 1957. En dat was omdat toen... Ze wilden eigenlijk daar blijven in Indonesië. Maar dat kon niet meer, dus zij moesten naar Nederland toe. Mijn moeder... Haar wortels liggen deels op Java, maar ook op Saparua.
Waar mijn roots ook over
is. Ja, check. En zij is geboren in 1957 in Bleiswijk, hier in Zuid-Holland. En mijn opa en oma van die kant zijn in 1953 naar Nederland gekomen. Ja.
Nou, Esme, over jouw roots gesproken. Ik wil je even wat geven om voor te lezen. Want je hebt toevallig vandaag of gisteren daar iets over gedeeld op Facebook. Ja. Zou jij dat even zelf willen voorlezen?
Ja, zeker.
Jouw eigen schrijfsel.
Oh, mijn eigen, dat is wel maf hoor. Maar oké, nee, ik doe het. Ik krijg vaak de vraag of ik Molux ben, omdat mijn achternaam tussen haakjes typisch Molux is. Nu heb ik het grote voorrecht dat ik naast Nederlands Indisch ben vanuit mijn moeders kant en Indisch Molux ben vanuit mijn vaders kant. Inderdaad, een combinatie van vele werelden. Soms duizelt het in mijn hoofd omdat de geschiedenis van al deze werelden zo gecompliceerd is en ik van huis uit slechts die Indische kant mee heb gekregen. En heel eerlijk is alleen die Molukse achternaam die ik heb het enige wat ik aan Molukse zijn draag, want verder weet ik er jammer genoeg nog niet heel veel van. Maar je bent nooit te oud om te leren en op mijn bucketlist staat dat ik samen met mijn vader ooit de reis wil gaan maken naar de Molukken. En mijn vader zegt dat je deze dingen niet mag beloven omdat je dan moet gaan. Maar hey, ik heb ook nooit gezegd dat ik niet wil gaan.
Ja.
Ja.
En ook hier is er een herkenbaar iets voor mijzelf. Want ik ben ook met mijn vader gegaan.
Oh.
En hij heeft mij dat op mijn 8e of zo beloofd. Toen hij in de jaren 70 zelf is teruggegaan voor het eerst. Toen kwam hij terug. Hij is fotograaf. En hij liet destijds, jaren 70, dia's zien van palmstranden en houten huisjes. En ik voelde natuurlijk de rilling over mijn rug gaan als kind. En dacht, wij gaan een keer samen. Dat heeft hij mij ook beloofd. En ik ben gegaan toen ik 35 was.
Zo, nou, ik ben 35.
Ja? Maar wat denk je? Gaat het ervan komen?
Ik kom toevallig net bij ze vandaan. Want ik had even mijn zoontje daar gebracht. En toen had ik het er nog een keer over. Maar ja, hij zegt, ja, het gaat niet dit jaar gebeuren. Misschien gebeurt het ooit, maar je weet hoe ik erover denk. Dus hij kwam toch wel weer terug op van, ik durf het gewoon niet te beloven. Want dan moet ik het doen. Maar ik zelf denk wel gewoon dat het gaat gebeuren. Misschien luistert hij nu ook. Dus pap, ga maar lekker sparen.
Ja. Pap Ousmani, doe het maar gewoon. Want vader Sassebone vond het ook heel eng. En helemaal omdat ik nierpatiënt ben en diverse niertransplantaties heb gehad. En ook qua gezondheid voor mij.
Ja.
Maar deze dochters, die zullen je wel toch wel herinneren aan de beloftes. Hè?
Ja, zeker, zeker.
Een drukke dame, ik zei het al. Je staat in het theater, je hebt een zoontje. Je schrijft, je boek is net uit. Ja. Allerlieverlings.
Ja.
Wat is het moment dat het idee van het boek ontstond eigenlijk?
Dat is eigenlijk een jaar geleden gekomen. Want ik schreef die dingen gewoon puur om te oefenen op mijn publiek. En ik postte het dan op social media kanalen. Helemaal niet met het idee dat ik dat wilde gaan publiceren. Maar toen kreeg ik steeds meer terug van mensen van, oh, ga je het ook uitgeven? En toen dacht ik, ja, waarom eigenlijk niet? Dus toen heb ik eigenlijk een jaar geleden besloten om te kijken van welke schrijfsels ga ik bundelen. En toen heb ik gewoon het plan op touw gezet. Ben ik gewoon allemaal deadlines gaan stellen. En is het er?
Ja.
Ja, ik ben ook heel blij. Het komt precies op het goede moment. En het klopt heel erg bij hoe ik over dingen nadenk op dit moment. Dus het is ook echt mijn allerlievelings op dit moment.
Het is je tweede kind.
Het is mijn tweede kind.
Ja.
Ja.
Nou ben je, ik volg je ook op Facebook natuurlijk. En ik zie eigenlijk bijna altijd een goed lachse, vrolijke Esmee.
Ja.
Dan ga ik misschien een confronterende vraag stellen. Ja. Maar waar zit de pijn?
De pijn? Nou, de pijn zit misschien meer in mijn gezondheid. Maar dat komt omdat ik een jaar geleden te horen heb gekregen dat ik reuma heb. Daar zit wel een beetje pijn. Omdat ik dan denk, ja, ik wil eigenlijk te veel. Maar ik heb nog niet echt door dat ik reuma heb. Tenminste, heb ik dat door.
Maar je houdt je nog niet aan reuma? Eigenlijk.
Nee, en dat maakt dat ik af en toe gewoon heel erg tegen de lamp loop. En dat mijn lichaam echt zegt stop. Terwijl ik normaal kon ik wel doorgaan. En nu is het best confronterend als je dan plat ligt. En je lichaam denkt, oké, jij luistert niet. Dan doe ik het.
Ja, ja. Ja. En zijn dat ook dingen die je deelt? Nu dus, bij deze. Maar
ja, ik heb laatst toevallig een poster uitgedaan omdat het Wereld Reuma Dag was. Ook omdat ik het belangrijk vind om te vertellen dat het natuurlijk niet alleen maar voorspoeden gaat. Dat is absoluut niet zo. Maar ik ben altijd wel van gewoon de positieve energie. Dus ik zal het op het moment ook soms zeggen, maar meestal probeer ik wel de positieve insteek te houden. Ja.
Ja, ja. Ja. Het is best een heftige mededeling. Want het is een chronische ziekte.
Ja. Ja, ik vond het heel heftig toen ik ging dan, net zoals Kaal, ik ben ook in mijn roots natuurlijk gedoken en ik ging naar Indonesië toe. En toen had ik net te horen gekregen dat ik nieuwe medicatie had gekregen, waardoor ik moest gaan injecteren. Nou oké, dat was al één ding wat heel heftig was. En toen moest ik door de douane heen en je hebt al die medicatie heb je mee in een hele grote koeltas.
Ja.
In je handbagage moet je aanmelden. En op dat moment ben je patiënt. En dat is heel dom, want je weet, ik ben patiënt, maar op dat moment... Ja, ik vond dat wel heel confronterend, moet ik zeggen, hoor.
Ja. Ja. Gingen ze daar ook vragen over stellen, over die tas met inhoud?
Ja, het ging ook drie keer door de scan heen. Want er staat natuurlijk best wel wat spuit in. Er zit een koelpack in, want het moet 48 uur gekoeld kunnen worden... als het niet in de koelkast kan. Dus ja, dat vond ik wel een dingetje.
Ja.
Maar goed, weet je, er zijn heel veel mensen met reuma. Dus valt prima mee te leven. Maar je moet wel bewust zijn dat je het hebt.
Ja. Ja. Karel Vincent, CV, zeggen vrienden ja. dat eigenlijk tegen jou?
Vroeger, ja. ja, ja
want ik word altijd EC genoemd, maar ja. Zullen gewoon Karel zeggen.
Ja, nou, mijn familie, mijn neef en mijn nicht uit Rotterdam noemen me nog steeds CV.
Ja. Dat is lekker kort.
Ja.
Zijn er dingen de afgelopen tijd, laten we het houden op het afgelopen jaar.
Ja.
Ja, dingen waar bij jou de pijn zit of waar je even niet zo vrolijk bent als nu.
Zeker, tuurlijk. Ja, ja, dat ligt misschien vooral in het besef dat ik geen ouders heb. En dat is soms wel confronterend, vooral als je met je roots bezig bent en dan verhalen wilt delen of toch nog vragen hebt die je niet kunt beantwoorden. En ook vooral omdat mijn vader leeft nog, maar ik heb geen contact meer met hem. En ja, dat maakt het soms wel pijnlijk, ja.
Want jij bent juist aan het graven in dat verleden.
Ja.
Aan het onderzoeken.
Ja, en daarnaast werk ik ben aan het onderzoeken en aan het graven in het verleden. En daarnaast werk ik ook met jonge kinderen. En dan weet ik hoe belangrijk het is om stabiliteit te brengen al vroeg in de jeugd. En te begeleiden en wat eigenlijk de taak is van ouders. Ja, en dan is het wel confronterend dat je die kennis hebt vanuit je studie. Dat je aan het graven bent en dan denkt van shit, ja, maar daar had jij echt een vader voor mij moeten zijn. Of daar is het verkeerd gegaan. En tegelijkertijd ben ik dan ook wel weer super trots of zo op mezelf. Dat ik denk van, ja, maar vriend, je hebt dit wel allemaal op eigen kracht gedaan. En you're still going strong. So, ja, ja.
Zeker,
ja.
Zeker. En je staat voor hartstikke leuke kinderen, groep 1 en 2.
Ja, ja, ja.
Nou, Esme smelt al bij de gedachte alleen al natuurlijk. Want dan gaat hij van haar ook naartoe dadelijk.
Ja. Ja.
Wat is het nou aan die kinderen dat je dag maakt? Waar je een glimlach van op je gezicht krijgt?
Ja, omdat ze nog zo open in het leven staan en eigenlijk niet zo in hokjes denken. Ja, en ze zijn nog heel vrij in hun doen en laten. En dat vind ik gewoon heel mooi. En ze hebben gewoon een hele grote fantasie. En dat heb ik zelf ook. Dus daarmee kan ik heel vaak verbinden, ook met hun spel. Wanneer ze spelen en dan verbind ik met het spel en dan verrijk ik het. En zodat zij zelf ook weer verder in hun ontwikkeling komen. Maar zij hebben dat helemaal niet door. Want ze denken, wij zijn gewoon hier chill aan het bouwen in de bouwhoek of zo. Met connecties aan het maken. Ja. En laatst zei een van de leerlingen van, meester, ja, wij zijn familie, hè? Ik zeg, waarom zeg je dat? En toen zegt hij, ja, want groep 1, 2a heb ik. Wij zijn samen gewoon één grote familie. En toen dacht ik, wauw, dat hij dat zo zegt en dat de klas ook allemaal zegt van ja, 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 weet je wel. Dan dacht ik, oh, dan ben je wel met iets heel goeds bezig.
Oh,
hier,
je zou bijna Sayang nu gaan opzetten. Weet je, verbroedering, hartstikke lieflijk. Yeah. Nou, over muziek gesproken. We gaan even luisteren naar de muziekkeuze van Esme.
Oh, ja.
En dan gaan eerst luisteren en daarna ga ik je vragen.
Waarom?
Nou, of, ja, precies. Ja. Laat maar horen die muziekkeuze.
Het is niet heel groot, maar ik heb niet meer nodig dan dit, de plek die ik ken. Hier laat ik op, mijn plaats om te rusten, ja, hier kan ik zijn wie ik ben. Oh, wat is het fijn om weer thuis te zijn, nog veel mooier dan de mooiste reis. Voel het gelijk, de geborgenheid, nergens zo veilig. Een stukje paradijs. Wat is ze groot aan bergen en dalen, haar land, oceanen, de lucht. Ik kijk om me heen, ik haal heel diep adem en toch wil ik steeds weer terug. Nog veel mooier dan de mooiste reis. Ik voel het gelijk, de herkenbaarheid. Ik ben nergens zo gelukkig als in mijn eigen kleine stukje.
Wanneer ik wegga, kijk ik even achterom. En sta ik stil bij wat er schuil gaat, achter het raam bij het balkon. Alles dat mijn hart zo lief is, waar het allemaal om draait. Dat mij het beste zal omschrijven, als al het andere overwaait. Het gevoel dat ik hier thuis hoor, ik neem het altijd met me mee. Door wat me opwacht als ik terugkeer, ben ik nergens echt alleen. Kijk in de velden en de wegen, route met mijn ogen dicht. Ik weet dat het niet ver meer.
Marco Bussato.
Ja.
Erg actueel, maar daarom heb je hem niet gekozen,
nee,
denk ik, hè?
Nee, ja.
Ja, God, ze kiest Marco.
Heel actueel.
Ja.
Ja, eigenlijk, dit liedje heeft voor mij een hele andere lading gekregen toen ik op zoek ging naar mijn roots en door een heel bijzonder project naar Indonesië ging. En ik heb dit liedje geluisterd bij het opstijgen vanuit Indonesië terug naar huis. Voor mij gaat het liedje heel erg over het eerste couplet over thuis zijn in Nederland. En het tweede coupletje over thuis zijn in Indonesië. Want dan zingt hij ook wat is ze groot, haar bergen en dalen. Haar land, oceanen, de lucht. En dan krijg ik helemaal dat gevoel weer van, ja, van hoe ik me in Indonesië thuis voel. Dus voor mij is, ja, is het wel mooi, geeft het heel erg de reis weer. Ja. En mijn zoektocht, ja.
Ja. Kun je heel kort wat vertellen over dat project? Want er waren meerdere mensen uit Nederland, ja, gegaan.
Ja. Ja, heel kort. Het was met Dutch Culture, Indisch Herinneringscentrum, de ambassade in Jakarta en Salihara in Jakarta. En we gingen daar met 6 kunstenaars naartoe. Nederlandse kunstenaars derde generatie. En we gingen daar een project doen met 6 Indonesische kunstenaars. Waarin shared stories. Dus waarin het heel erg centraal stond van uitwisselen van de geschiedenis. En daar een kunst iets kunstuiting over maken. Dat kon zijn een boek, een performance, een expositie. Ja.
Leuk. En dat deed jij natuurlijk in perfect Maleis.
Natuurlijk deed ik dat. Ik was de enige die het niet sprak.
Nou, dat vroeg ik me nog af. Want ik zou daar ook zo met schaamrood op mijn kaak hebben gezeten. Van help.
Ja, nou het gekke is dat de eerste keer dacht ik, ja boeien, we hebben toch Google Translate. Maar door dat project ben ik heel anders gaan nadenken natuurlijk over alles. En was ik iets voorbereider de tweede keer, waardoor ik Duolingo heb gedaan. En mijn Maleis iets beter werd. En nu ook besloten heb van, nou mijn goal voor 2020 wordt dat ik Maleis kan leren. Of dat ik dat aan het einde van 2020 kan spreken, ja.
Ja, ja. Dus je moest echt een doel hebben om dat te doen.
Ja, maar ook het doel was eigenlijk er nooit, omdat ik het eigenlijk tot voor kort niet heel belangrijk vond, zeg maar. Of nou, niet belangrijk klinkt stom, maar niet heel, ik was er niet echt geïnteresseerd in. Ja. Laat ik het zo zeggen, ja.
We gaan ook even luisteren naar jouw eigen werk, dat ook met piano begint. Net als het nummer dat je hebt uitgekozen. Ja. Nou, hier is ze, Esmee Ousmani. Dag, dag. Stukje van Esmee's eigen nummer, wat we een beetje oneerbiedig onderbreken. Maar dat is in verband met de tijd, want we moeten nog zoveel bespreken, Esmee. Kun je vertellen wanneer en waarom je dit nummer hebt geschreven?
Nou, ik ben net als Karel, ben ik docent geweest 10 jaar lang op een middelbare school. voor HAVO, VWO en mentor van de brugklas.
Ja. Nederlands?
Ja, nee. Ik ben docent muziek en dans geweest.
Oh,
ja.
Leuk.
En dat heb ik heel lang gedaan. Na mijn studie aan het conservatorium ben ik daarin gerold. Ik dacht, ook tijdelijk. Uiteindelijk zat ik er bijna 10 jaar vast. Nou, vast klinkt heel negatief. Was helemaal niet zo. Maar ik was ook al met theatervlak bezig. En ik heb heel lang getwijfeld, moet ik alles opzeggen voor onzekerheid? En toen is dit liedje eruit gekomen. En dat was voor mij het keerpunt. En ik heb mijn ontslag ingediend. En kwamen er heel veel kansen. Dus vandaar ook geen spel, geen uitweg. Want het telt. Dat is ook de laatste regel van het lied. Ja.
Hoe eng was dat stukje ervoor dat je nog niet wist of je het ging doen?
Heel eng. Het engste wat ik ooit heb gedaan. Want daarna werd alles makkelijker. Want daardoor heb ik ook leren te vertrouwen op gewoon je gut en je gevoel. En dat het altijd goed komt.
Ja. Ja. Karel, jij bent ook op latere leeftijd eigenlijk docent of leraar geworden, hè?
Ja, klopt.
Sinds augustus. Ja, sinds augustus ben ik net bezig gewoon. Ja, hartstikke leuk.
Ja.
Je bent 32?
32, ja. 87.
En je ziet eruit als 22, dus ja. Iedereen schat jou op zee, hè? Echt een jong mannetje. En je hebt natuurlijk net nog gestudeerd, dus mensen denken sowieso dat je jonger bent. Maar herken jij zo'n moment dat je eerst helemaal in spanning zit? Zal ik een beslissing nemen? En dat je het dan doet? Is dat bij jou ook gebeurd?
Ja, maar meestal dan in de aanloop daarna heb je wat je zegt. Dat omschrijft dat gevoel.
Ja.
En dan is dat toch wat doorslaggevend. En dat je zegt, ja, ik ga het gewoon doen. Ja.
Was dat bij jouw leraarschap ook zo? Dat je daar eerst voor moest gaan studeren en toen ben je het gaan doen? Was dat zo'n moment?
Ja, ik ben heel lang kok geweest. Ik ben ook gediplomeerd kok. En ik werkte heel lang in de horeca. Want ik heb geen middelbare schooldiploma. Dus, en toen ik was afwasser en zo ben ik dus in de horeca gerold.
Je bent langzaam opgeklommen?
Ja. En toen dacht ik, ja, ik wil iets anders. En wat vind ik dan fijn? En ik merkte dat ik het heel goed was met andere koksleerlingen op te leiden. Nadat ik zelf kok was en in het bedrijf. En toen dacht ik, ja, misschien moet ik iets met educatie gaan doen. En ik kon sowieso altijd, als ik met mijn kleine neefjes en nichtjes was, die kwamen altijd bij mij en die wilden altijd met mij spelen en gezellig.
Dan was je al de meester een beetje eigenlijk.
Ja, of ben je verzorgen of meer zorgzaam. Meer dat stukje, ja. En toen dacht ik, misschien is basisonderwijs wat voor je. En toen ben ik zo van onderwijsassistent naar het hbo doorgerold. En wat zeg maar na mijn 17e had moeten gebeuren, nadat ik de HAVO niet had afgemaakt, dat heb ik toen later gedaan.
Maar hoe kijk je terug op die jaren? Zijn dat verloren jaren voor jou? Dat je kok was en dat je eigenlijk in Nederland iets anders deed? Of is het allemaal nodig geweest om te komen waar je nu bent?
Nou, zeker. Het is nodig geweest in die zin om mezelf te bevrijden. Los te ketenen van bepaalde constructen en vanuit mijn gezin.
Wat de maatschappij van je verwacht misschien?
Ook,
dat soort dingen?
Ook, ja. Maar ook wat mijn familie van mij verwacht. Mijn vader van mij verwacht. Mijn moeder is overleden toen ik 10 was. Dus daar gaat dat gaat dan ook door je hoofd. Wat zou zij voor mij willen? En zo, ja.
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 En ben je nu tevreden met de beslissing die je toen hebt gemaakt?
Absoluut, ja. Ja, ik geniet elke dag ook voor de klas staan met die kids aan de slag.
Je glimt ook terwijl je erover praat, dus dan is het goed. Dan moet het wel goed zijn,
leuk
om te horen zeg. Esmee, jij hebt ook, je hebt niet alleen dat boek is net nieuw, maar je hebt ook net een première gehad.
Ja.
Vertel daar eens wat over.
Ja, ik heb een voorstelling geschreven dat heet Souda Laat Maar.
Souda Laat. Onze oma's die zeiden dat natuurlijk allemaal.
Ja.
Hè, Eve?
Ja. En ook een hele bijzondere voorstelling. Wat ik speel met een collega. En hij is het dubbele van mijn leeftijd. Hij is 70.
Wie is dat?
Roy Grunewald. Hij is theatermaker en AD-columnist. En hij vroeg aan mij, voordat ik naar dat Indonesië-project ging doen. Goh, Es, wil jij met mij in een voorstelling spelen en die gaan maken? Hij is altijd mijn oude regisseur geweest. Waarin we de geschiedenis gaan vertellen. Of niet de geschiedenis, maar het verhaal achter de stiltes gaan proberen op te zoeken van onze grootouders. Gezien vanuit de derde generatie en de tweede generatie.
Stop. Je gaat heel het verhaal achter de stilte van de opa's en oma's.
Ja. Ja.
Het zwijgen. Het Indische zwijgen.
Wat zit er achter die stiltes? En welke waarheden zitten erin? En hij zegt ook op een gegeven moment van, als we de stenen uit het verleden niet opruimen, dan struikelen generaties daarna erover. Dus we moeten het openmaken.
Kon je daar meteen wat mee?
Ja. ja, door het kwam eigenlijk op precies het goede moment na mijn reis naar Indonesië en mijn zoektocht waar ik in zat. Waardoor ik veel meer kennis al had om ook de discussie te durven aangaan met hem. En te zoeken van waar ligt die pijn dan en waar ontstaan die discussies. En daar is een, ja, echt een hele dierbare voorstelling uitgekomen. Suda Laat maar dus. Wat we vanaf september officieel gaan we daarmee op tournee. En ja, het is echt bijzonder. Ik vind het heel bijzonder dat ik zoiets mag maken. Ook met hem, omdat hij natuurlijk eerst mijn regisseur is. En nu mijn collega op de vloer.
Ja.
En nu ook met 75 jaar vrijheid. Pas, ja, ik weet niet. Het is allemaal,
komt allemaal samen.
Alsof onze grootouders... ja.
Bovenop een wolkje.
Ja.
Ja. Ja, dat denk ik ook wel eens.
Ja,
hoe dingen ontstaan.
Ja.
Ja, ja.
Ja.
Wat goed. En dan in diezelfde tijd nog dat boek.
Ja.
Dus er liepen heel veel lijntjes tegelijk,
ja,
eigenlijk.
Ja. Ja, er liepen heel veel lijntjes eigenlijk achteraf gezien. Iets te veel misschien. Maar ik ben altijd wel van doelen zetten en het gewoon doen. Niet zeuren, maar gaan. En dat was dit ook. En dit viel toevallig zo samen. En weet je krijgt er ook heel veel energie van. Want je zit continu op adrenaline. Telkens als er dan weer een mailtje binnenkwam of iets. Dan dacht ik, oh.
Ja. En heeft het voor jou de bezig zijn met die stilte. Mm-hmm. Hè, dat onderzoeken, de pijnlijke stilte.
Ja.
Heeft dat bij jou... in jouw persoonlijkheid, jouw zijn en ook een extra laag aangebracht?
Ja, zeker.
Of aangeboord misschien zelfs?
Ja, ja, ik ben wel achter soort waarheden gekomen waarvan ik dacht, ik ben best indirect. Althans, ik vind het moeilijk om mensen direct te zeggen, hè, wat ik vind. En ik ben er ook achter gekomen door dat onderzoek in Indonesië en door het maken van die voorstelling, dat dat niet iets is wat in mijn karakter ligt. Maar dat dat ook een deel is uit een soort erfenis die ik heb meegekregen vanuit het zwijgen, vanuit mijn grootouders en het aanpassen in Nederland. Ja,
een generationeel ding dus, een cultuurding zelfs.
Ja, zeker. En zo zijn er een paar dingen waarvan ik dacht, oh hè, waar ik mee worstelde, dat was eigenlijk... viel dat op zijn plek. En zeker nu ik moeder ben, wil ik het doorbreken. Wil ik heel graag dat patroon doorbreken. En ook mijn zoontje leren van... ja, ja, ga dan wel de confrontatie aan. Ja.
Joe heet hij, hè?
Ja, Joe, ja.
Dus hij mag alles aan jou vragen?
Alles. Ik schrijf hem ook brieven. Ik heb een hele grote doos met brieven. Ik denk dat ik inmiddels al 50 brieven heb. Een brief over loslaten, een brief over afscheid, een brief over waar kom je vandaan. En dat als hij ooit echt ouder is, en dan bedoel ik niet 18... maar echt dat hij het kan beseffen, dan krijgt hij die box... in de hoop dat het hem helpt. Als hij ooit gaat graven, dat hij daar ook antwoorden in kan vinden. Er zitten ook foto's in. En ja,
wat een
ik documenteer
idee.
Het heel erg goed voor hem. Omdat ik het zo belangrijk vind dat het wordt doorgegeven.
Ja, ja.
Hey vriend, Patty, ik zie jou knikken bij dit verhaal. Het grote zwijgen. Dat herken jij?
Ja, zeker. En dat herken ik ook bij mezelf. Ook. En wat je zegt, ik denk dat dat inderdaad iets is wat je vanuit de generaties voor je hebt meegekregen. Ja. En automatisch nemen zij dat ook over. En ik heb het ook meegekregen. Dat merk ik ook als ik nu met mijn vrouw dan ook wel eens zit. Ik zeg soms dingen gewoon niet. Want ik durf dan, ik wil dan niet. Maar zij is wel heel erg direct. En dan dat knettert soms. En dat is juist wel weer goed.
En
maar
dat
opent wel mijn ogen dan. Dan denk ik van, oh ja, ze heeft ook wel gelijk. Want ik kan dan wel stil gaan zitten, zwijgen. En dan maar denken van, ja, jij leest wel wat ik bedoel hieruit. Maar dat gebeurt natuurlijk niet.
Nee. Dus je kan dan een beetje in jezelf gekeerd raken. En...
ja, en omdat ik ook weet dat het zeg maar zo... En bij mijn ouders was het vroeger ook wel eens zo. Als er dan dingen waren, dan zwegen ze, zeg maar. En dan gingen ze niet praten.
Ja.
Dus niet met alles natuurlijk, maar wel eens met moeilijke zaken. Dan merk je dat wel, dat wel automatisch gebeurt dat dan.
Ja.
En dat is ook iets wat zij weer hebben meegekregen. Vanuit die periode, vanuit de kniel, vanuit die overtocht. En dat zijn inderdaad wel echt zaken die heel belangrijk zijn. Om dat goed in te zien.
Ja.
Nou.
Nou is jouw vader, ik zeg het hier vaker, maar voor de mensen die net inschakelen, luistert naar Boenkoes. En mijn co-host is Evrien Patty en zijn vader is Ferry Patty, dominee Ferry Patty.
Ja.
Ik denk dan bij het woord dominee, die is heel open, want die schrijft preken en die praat
erg,
met mensen.
Ja, maar dat is het grappige, want hij is heel erg open naar de mensen om hem heen. Maar in zijn gezin is dat dan minder. Dat is denk ik moeilijker ook voor hem geweest.
Ja, dan is het te dichtbij.
Ja, en dan... daar is dan weer zeg maar dat oude wat hij heeft meegekregen van zijn ouders.
Ja.
Waarschijnlijk is dat dan wat dan ook weer naar boven komt. En dan is het echt weer dat zwijgzame. Maar ik bedoel, nu we ouder zijn, weet je, dan praat je wel veel meer.
Ja.
Dus ik heb ook gewoon veel meer met mijn vader gepraat. Ik ben er ook een keer met hem, een paar jaar geleden met hem samen in Indonesië geweest. Oh. Weet je wel. Dus dan, ja, dan ga je ook wel wat meer praten. En ja, dan kom je ook wel achter dingen. En het is ook gewoon maar een man, weet je
wel. Ja. Ja, je kan ze niks kwalijk nemen eigenlijk.
En het zijn inderdaad ook die dingen van vroeger die zij ook weer automatisch hebben meegenomen. Ja. En dat is wel...
Ja.
Ja, het is heel interessant om dat ook gewoon te zien. En heel goed dat je dat dan ook probeert zo door te geven.
Ja, ja.
Heel tof.
Efriem, ja. Heeft jouw muziekkeuze Marcus King iets te maken met waar wij het nu
echt
over hebben?
Helemaal niet. Nee,
nou, vertel.
Nee. Ja, Marcus King, hij is gewoon een soulvolle gitarist. Echt een hele aparte verschijning. Zo'n jonge, volgens mij heeft hij rood haar, lang haar.
Lang, pretty fly for a white guy.
Ja, maar eigenlijk niet. Een beetje, nou, het is gewoon een beetje een, ja, lijkt een beetje shabby gast. Maar hij maakt hele toffe muziek. Ja. Hij is pas 24 of zo. En hij heeft de afgelopen paar jaren heeft hij steeds EP's uitgebracht. Ja.
Hij heeft een stem alsof hij al, ik weet niet wat, heeft doorleefd. Hè?
Ja, ja, maar dat is dus niet zo. En hij heeft nu echt net, vorige maand heeft hij El Dorado uitgebracht. Zijn eerste album. Hij komt ook in Paradiso op 3 maart, maar dat is al uitverkocht. Daar baal ik wel een beetje van, helaas. Maar ja, het is gewoon echt een hele toffe plaat. En dit nummer, dat heet The Well. Het is geproduceerd door Dan Auerbach. En dat is weer de man achter de Black Keys ook. Dus dat hoor je ook wel.
Ja,
terug.
Lekker rocken, ja, dus. Ga gewoon muziek. Meteen luisteren. Yes. Yes.
Set your soul free. Wasn't no easy street where I come from. There wasn't no sleep until the work was done. Papa was a preaching by the fires of hell. If you wanna drink a water, got to go to the well. The cornerstone church trying to curse my soul. But the good Lord give me that rock and roll. You never can tell. So one for the money, two another show, three for the Father, Son and Holy Ghost.
Heerlijk hoor, snerpende gitaar, een beetje ZZ Top, een beetje Black Keys, ja. Een beetje Southern rawness gewoon.
Ja, echt heel tof.
Ja, nou, ja. Hopelijk komt hij gewoon snel nog een keer terug met zijn band.
En
kunnen we hem toch checken.
Yes.
Lekker, nog één keer zijn naam.
Marcus King.
En band. Ja,
dit was gewoon Marcus King.
Dit was Marcus
Daarvoor
King.
Daarvoor trad hij op als de Marcus King band. En die EP's ook. Maar dit is echt Marcus King. Punt.
Esmee, zie je zelf ooit zo'n liedje maken?
Nee. Nee, dat talent heb ik niet.
Hoe ontstaan nummers bij jou?
Midden in de nacht.
Ja, echt?
Ja, ja, ik schrijf meestal midden in de nacht. Ja.
Maar dus blijf je wakker of zit jij ineens rechtop in je bed?
Nee, ja, ik heb ooit geleerd dus van die collega met wie ik samen speel ook. En mijn oude regisseur, die zei, er is een gelukscode. En die gelukscode is, je geeft jezelf, ja, dat is een heel lang verhaal. Maar het is een soort pincode met open, nou, weet ik veel. Dat leg je na de uitzending
nou,
even
het
uit.
Het klinkt een beetje Amerikaans.
Ja, nou wat...
Beetje de secret-achtig zo.
Nou ja, eigenlijk is het wel. Je geeft je hersenen een opdracht en die moet altijd positief zeg maar beantwoord kunnen worden. Dus bijvoorbeeld, vanavond word ik wakker en dan heb ik een lied voor die en die klant geschreven. Dan ga ik gewoon slapen en dan word ik, weet ik zeker, dan word ik die nacht wakker en dan schrijf ik het.
Dus je hebt bloknoot naast je, pennetje?
Ja, ik doe het heel, heel modern, gewoon op mijn
iPhone.
Ja, op mijn notities.
Ja.
Ja, dus ik schrijf eigenlijk alles midden in de nacht.
Maar je zegt opdracht, wat voor opdrachtgevers heb je dan?
Ja, verschillende. Ik heb een merk en dat heet Liefjesliedjes, waarbij ik persoonlijke liedjes op maat schrijf. En ook gedichten. Dus dat zijn grote klanten, commerciële klanten. Maar ook gewoon particulieren die dan bij mij komen en zeggen... Nou, opa Henkie is jarig. Wil je een liedje schrijven? Nou, dan ga ik dus een interview houden over opa Henkie. En dan verzamel ik die informatie. Dan ga ik, ga ik dus slapen. En dan ergens die nacht word ik wakker en dan komt er een lied uit.
Opa Henk.
Ja. Ja.
Geweldig. Ja. We gaan even naar de muziekkeuze van Karel Vincent. Want jij had volgens mij uit de jaren 80 een lekker nummer. 80s, 90s. 90s al wel, hè? Ja, 90s. Ja, precies. Ik had natuurlijk op moeten zoeken van wie het origineel was. Maar dat ga ik nog wel. Dat komt na het nummer. Eerst gaan we naar het nummer luisteren. Fugees. Killing Me Softly dus.
Singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
Refuge cries little bass sitting up here on the bass. While I'm on this roast, I got my girl L. One time. Hey yo, L, you know you got the lyrics.
I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came.
One time. Ja, het origineel, hebben we net opgezocht, is dus van Laurie Lieberman uit 72. Maar Roberta Flack heeft het later echt bekendgemaakt. Dat was in 73. En die naam die kwam dus tijdens het nummer zomaar hops in mijn hoofd, Roberta Flack. Maar als het goed is, heeft onze technicus Dirk die Laurie Lieberman dus klaarstaan uit 1972. En zo klinkt dus het origineel.
And there he was, this young boy, a stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly.
Dat is dus het origineel, Esmee. Dat is meer jouw stijl,
ja,
hè?
Ja, dit is mijn stijl.
Met de piano zelfs ook.
Ja, ja, dat is echt mijn stijl, ja.
Geweldig. Nou, even opzoeken dus als je thuis bent. Laurie Lieberman. En anders zetten we hem even op onze Facebookpagina van Boenkoes. Onderdeel van Radio Oras, voor als je net bent ingeschakeld. Onze gasten zijn Esmee Ousmani, die net haar lof over Laurie uitsprak. Die we nu nog een klein beetje horen. En Karel Vincent van de Graaf zit er ook nog. Een nieuwbakken leraar.
Yes.
Van hele lieve kinderen.
Check.
Wat brengt het jou, dat leraarschap?
Wat het mij brengt?
Ja.
Veel energie, positive vibes en goede moed voor de nieuwe generatie. Omdat ik ook gewoon de verhalen met hen kan delen. En ik sta niet alleen voor groep 1-2, of ja, ik sta voor groep 1-2, maar ik ben nu ook binnen de school de Windwijzer in Den Helder, Rooms-Katholieke school, bezig ook om een 15 augustus herdenking te organiseren.
Voor de ouderen?
Voor groep 7 en 8, ja. Dat Den Helder is verbonden met dat stukje verleden, ook vanwege de marine. Maar er is ook een grote Filipijnse gemeenschap in Den Helder. Dat is ook weer gelinkt aan die oorlog. En ik vind het gewoon heel belangrijk om dat verhaal door te geven. En dat was eigenlijk een beetje een soort verrassing voor mij geweest. Is dat de school waar ik nu werk meedoet met Adopteer een Monument. En laat dat nu net precies het monument zijn waar de 15 augustus herdenking jaarlijks wordt gehouden in Den Helder. Dus ja.
Oh, dat als school adopteren zij dat?
Ja. En nu heb ik dus de taak gekregen om van mijn schoolleider om daar wat mee te gaan doen. En dat dit jaar vorm te geven. Dus,
oh, leuk. Ga je dat proces delen op Facebook, zodat wij een beetje mee
zeker,
kunnen kijken?
Zeker, ja. En Tracing Your Roots, collega's en vrienden, die gaan me helpen, die gaan meedoen. Kan het klein beetje vertellen hoe het in elkaar zal steken. De kinderen van groep 8, die krijgen in 4 middagen les over het koloniaal verleden van Nederland. Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië. En dan ingezoomd op Nederlands-Indië. En het decolonisatieproces. Jaren 50, jaren 60. Papua Nieuw-Guinea, ja. Ook belangrijk vanwege de marine. Ook echt een link waar veel grootvaders van de kinderen, de huidige generatie nu, zijn uitgezonden naar dat gebied. En er zijn, dat ik nu weet, 10 kinderen die een directe link hebben en die daar bewust van zijn met Nederlands-Indië of Indonesië. Ik heb ook een Indonesisch jongen in mijn klas, of in mijn klas in op school zitten, in die groep. En zij gaan dan met members van de Tracing Roots family, gaan ze duiken in hun familiegeschiedenis. Nou, en dat wil ik vastleggen, zodat dat op 15 augustus gepresenteerd kan worden, omdat 15 augustus valt in het laatste weekend van de zomervakantie. Ja, dat is lastig. Ja. Dus ik dacht, ja, als we dat opnemen, dan kunnen we dat presenteren. En dan kunnen de kinderen zelf, en dat is een mooie taak voor groep 8, om zelf dat te gaan organiseren.
Moeten ze filmpjes maken? Of wat moeten ze doen? Schrijven?
Ja, een herdenking organiseren. En zij doen sowieso jaarlijks een fietstocht langs oorlogsmonumenten. En nu is het de bedoeling dat we eindigen bij het monument voor hen die vielen. Dat is op zo'n rotonde.
In Den Helder
in
dus?
Den Helder, ja. En op de achterkant staat dan ook het wapen van Batavia. Dat zij daar dan een herdenking organiseren. Dat zal dan medio april zijn. Wordt gefilmd. En nu ben ik bezig om te zorgen dat dat dan ook op 15 augustus getoond kan worden. Ja.
Wat geweldig.
Check. Ja, ja, ja,
ja,
ja, ja,
ja. Dus dat zijn jouw goals voor 2020
goals,
in ieder
ja.
geval. Esme, je hebt al verteld wat je allemaal al achter de rug hebt. Maar wat zijn jouw goals nog? Is er nog wat?
Ja, er zit nog iets.
Er zit nog iets?
Ja, ik kan er alleen niet over vertellen.
Oh, nee,
ik
heb... hebben we dat weer. Wat, ja. Iets kan je vertellen?
Ja, het heeft wel te maken met liefjesliedjes. Met dat merk wat ik net zei, ja? Waar ik op maat schrijf. Daar komt echt iets heel leuks aan. Echt iets heel leuks, ja.
Zit ze hier te shinen, ja. En dan mag ze verder dus
ik
niks
mag
zeggen.
Niks over zeggen.
Krijg je dat weer. Nou, ook goed. Dan gaan wij gewoon nog een keer naar de Black Pumas luisteren. Ja. Gewoon omdat Eva en ik zo'n ontzettende grote fan zijn van die groep. Colors, dat is misschien wel het meest bekende nummer. Lekker hoor, ga er maar voor zitten. Heerlijk. By a meadow of green, Nogmaals de Black Pumas, omdat wij het gewoon zo'n geweldige band vinden en omdat het lekker ons eigen programma is.
Hey.
Nog even terugkomend op de muziekkeuze van Karel Vincent, want die fluisterde terecht net in mijn oor. Ho ho, je hebt nog helemaal niet gevraagd waarom ik de Fugees heb aangevraagd. Ja. Vertel.
Ja, nou, dat is mijn eerste single die ik van mijn moeder heb gekregen. En die hebben we, want we waren op een familiefeest en mijn oudere neef en nicht die draaiden toen het nummer. En toen waren we allebei, werden we gewoon verliefd op dat nummer.
En op Lauryn Hill.
En op Lauryn Hill en de vibes en alles. En,
hoe oud was je toen? 8, 9?
8, denk ik.
8 jaar.
8, ja. En toen zijn we samen in de tram naar de Correct, ik weet niet of dat nog bestaat, in Rotterdam gegaan. En hebben we daar die single gehad. Ik was zo trots dat ik hem had en dat ik dat plaatje had, ja.
Oh, en twee jaar daarna is zij dus overleden.
Ja, 97. Ja. Ja.
Jeetje,
ja,
dus ik begrijp dat het zo'n belangrijk nummer voor je nog steeds is.
Nog steeds, ja. Ja, als ik dat nummer hoor, moet ik altijd aan haar denken.
Ja, gewoon natuurlijk.
Aan de periode en ja, dat we beide zo'n mooi nummer vonden.
Ja. Ja, en heb je het singeltje nog? Of
nee.
Is het ergens verloren gegaan?
Ja, ja, de vele verhuizingen. Ja, en, ja.
Ik ken het. Dat is, soms dan heb je ineens, dan is het gewoon kwijtgeraakt.
Raken dingen kwijt, zoek, ja. Oh. Maar in mijn hart is het niet kwijt.
Nee, natuurlijk niet. Leuk dat we het nu ook gewoon een beetje ook voor je moeder dan hebben gedraaid.
Ja, ja.
Ja, hartstikke leuk. Ja. Nou, mooi. Dit was bijna Boenkoes, maar natuurlijk gaan we er nog niet uit, want we hebben nog cultuurtips. Ja. Hey, vriend Patty.
Ja, ik heb het Amsterdam Ramen Festival.
En dat ramen?
Niet, ja, ja. Dus niet zeg maar ramen als
een wanneer? Wacht, stop. We spitsen onze oren.
Ja, 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 ik bedoel, als het me lukt, moet je wat bami-soep hebben gegeten.
Toch,
dus nee, dit is een festival. Dat is volgende week in Amsterdam. Bij restaurant Edel. En dat is toevallig ook het restaurant van Dennis Wai. Dus,
de bekende Molukse kok natuurlijk, chef-kok.
Ja. Dus die komt ook met een eigen ramen gerecht, als het goed is.
Oh,
en je kan dan daar gewoon naartoe komen. Ze serveren dus ook halve bowls ramen. Want het zijn allemaal verschillende tentjes die dat doen.
Want dan kun je het proeven tenminste.
Dan kun je
gewoon
meer eten.
Oh, wat leuk.
Dus,
in Edel.
Oh, leuk. En het is echt, kaartjes waren €13 of zo. Maar je moet dus wel van tevoren kaartje halen, want ze gaan met timeslots werken. Dus dan zal
even
het niet te druk zijn. Ja,
ja, ja.
Ja, dat moet je doen.
Nou, dat is dus gewoon een eettip. Je hebt gewoon een eettip.
Ja, ja. Dat is ook een beetje cultuur, toch?
Ja, ja. Nee, natuurlijk. Hoort bij de cultuur. Ja. Bij ons zeker. Mijn tip is, als je nog nooit van Ischa Meijer hebt gehoord, dan moet je alles wat je van hem kan vinden gaan checken. Nou, niet alles. Er zijn nieuwe boeken uitgekomen. Er is een podcast over de beste interviewer ooit. Ischa Meijer, klein Joods mannetje. Ja. Er is herdacht afgelopen Valentijnsdag, eergisteren dus, dat hij 25 jaar geleden alweer stierf, Eef. 25 jaar geleden.
Ja, ik heb nog een boek van hem. Hij was ook zeg maar het grote voorbeeld toen ik school van journalistiek.
Ja, natuurlijk, voor mij ook. Als interviewer, Ischa Meijer, die confronteerde, die sarde, die was gemeen, die was lief, die was aardig, die deed alles gewoon. Nou ja. Bennett was dus toen destijds een beetje verliefd op hem. Ondanks dat hij er niet uitzag, maar meer een soort intellectuele verliefdheid. If you know what I mean. Ischa Meijer, onthoud die naam, google hem en ga gewoon wat van hem lezen of luisteren of bekijken. Interviews op tv heeft hij ook gedaan. En ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat het ons weten op de Facebookpagina van Boenkoes. Ik bedank mijn gasten Esmee Ousmani, dank je wel.
Dank je wel, ja.
En veel leuk. Plezier met alles wat je nog gaat doen.
Dank je wel.
En waar je niks over mag vertellen. Carol Vincent, groeten aan de kinderen van groep 1 en 2.
Dat zal ik zeker doen.
En ga zo door.
Yes.
En Evrim Patti natuurlijk bedankt.
Yes.
En de man achter het glas die weer de techniek heeft verzorgd. Dirk Ayal, yo, twee vingers in de lucht. Wij eindigen ons programma altijd, beste gasten, beste luisteraars, met het woord dat vroeger altijd ook als einde werd gebruikt voor het programma Suara Maluku. Zegt dat jullie wat eigenlijk, Suara Maluku? Oh, ze kijken me echt onbegrijpend aan. Waar heeft die vrouw het over? Suara Maluku was vroeger een het moeilijkste programma op de zondag radioprogramma, hè, Eef?
Oh. Ja, ja.
Al toen Matulessi presenteerde, Victor Jozef deed verslaggeving, Caroline... oh, wat erg, de mevrouw die dat altijd presenteerde. Kijk nou, Dirk, die weet het ook niet. Sorry, zoek het maar op. Suara Maluku, die eindigde altijd met het woord amato. Dus dat gaan wij nu ook zeggen op 3, 2, 1...
Amato!
Volgende week luister je weer naar Markisha met mooi. Jane Ayal, Edmund Vrede, Renate Hanok en hele leuke muziek, denk ik ook. Tot volgende keer, amato!
Amato!
Amato.